Als christenen zijn we op weg naar een nieuw Jeruzalem. Als volgelingen van Jezus Christus kijken wij graag vooruit naar die grote en wonderbaarlijke dag waar we oog in oog moeten treden voor onze herschepper, onze redder. Degene die voor ons de hoogste prijs heeft betaald. Te zijn bij Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat we nu slechts a few more miles, nog slechts een paar mijl te gaan hebben. We wandelen over een smalle, moeilijk begaanbare pad. Naar de eeuwige redding en verlossing die Jezus Christus ons biedt. We hebben een prachtige boodschap toevertrouwd gekregen. En aan wie? Dierbare luisteraars, aan wie brengen wij deze woorden? En wat zeggen we tegen hen die hem, Christus, nog niet kennen? Wat we moeten doen en dat we nog zo weinig tijd hebben om nog zoveel te kunnen doen. De wederkomst staat voor de deur. Je zou kunnen zeggen dat het 5:12 is. En het lijkt, naarmate we de eindstreep naderen, in plaats dat we meer mensen vertellen van de liefdevolle boodschap van Jezus Christus, dat we een soort tunnelvisie krijgen. En alles en iedereen om ons heen vergeten, om maar toch maar zelf de poorten van het Nieuwe Jeruzalem binnen te kunnen wandelen. De mensen van vandaag dag, zelfs degenen die zich christen noemen, nemen veel tijd om te kijken naar hun persoonlijke omstandigheden. De vraag voor vandaag is of er net zoveel aandacht is voor de redding van mensen om ons heen, als dat voor ons eigen. Immers, het grote gebod van God is God lief te hebben met geheel je hart, je kracht, ziel en verstand. En het tweede daaraan gelijk, je naaste als jezelf. Houden wij zoveel van onze naasten, dat we ook aan hun de reddende boodschap brengen van het evangelie in woord en daad. Laten we gaan kijken naar het eerste evangelie, namelijk die van Matteüs, in hoofdstuk 25. In het hoofdstuk ervoor, in Matteüs 24, kunnen we lezen wat Jezus tegen de discipelen zei op de Olijfberg. Wat er allemaal gaat gebeuren in deze wereld voordat Christus wederkeert. Oorlogen, liefde die gaat verkillen. Dat de wederkomst velen zal overvallen als een dief in de nacht. Dat de een hoort dat de Heer gered zal worden, maar de ander achterblijft. Dat we aan de seizoen kunnen zien dat de wederkomst nabij is. Net zoals je aan het weer kan zien dat de herfst is begonnen. Als men de bladeren ziet verkleuren en vallen. Zo kunnen wij aan de ontwikkeling in de wereld zien dat het einde nabij is. Beste luisteraars, Jezus zelf in vers 42 van Matteüs 24 het volgende. Waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Dat waken en jezelf voorbereiden is een persoonlijke zaak. Zodra je de waarheid kent uit Gods woord, waarheid dat je waarlijk vrij maakt, het is namelijk die waarheid die ervoor zorgt dat als je in gelooft, je niet achterblijft als Jezus komt met de heilige engelen, maar dat je mee mag, naar een plaats die Jezus heeft voorbereid. Immers, er zijn vele woningen voor hen die Jezus lief hebben, maar redt kennis alleen ons? Is het weten dat Jezus de hoogste prijs betaald heeft voldoende? We worden immers door genade toetreden tot God via Jezus. Maar als je tot Jezus komt, blijf je dan hetzelfde? Veel mensen vergeten dat het enige wat je naar de hemel kan meenemen geen tafelblad met zilver of goud is. Immers al het materiële of tastbare kunnen we niet meenemen. Wat we wel meenemen is ons karakter. En Christus vraagt van ons dat wij onder leiding van zijn Heilige Geest werken aan ons karakter. Wij noemen dat ook wel eens het heiligmakingsproces. In Matteüs 25 lezen we drie gelijkenissen die Jezus aan de discipelen vertelde. Nadat hij in hoofdstuk 24 uitlegde dat men gereed moest zijn voor die grote en geduchte dag, leerde Jezus ook aan de discipelen wat onze houding, ons karakter moet zijn voordat hij het wederkeert. De eerste gelijkenis van Matteüs 25 is u al bekend. 5 wijze en 5 dwaze maagden. Waarin we leren dat we altijd klaar dienen te staan en voorbereid moeten zijn voor de wederkomst. De tweede gelijkenis over de talenten leert dat we ons dienstbaar moeten opstellen in zijn koninkrijk. Met de gaven en talenten die we hebben gekregen van de geest. En vele christenen kunnen zich gemakkelijk vinden in de eerste twee gelijkenissen. Immers, het is makkelijk om bij te blijven met studie en gebed. Het is een individuele zaak. En niemand in je omgeving hoeft te zien dat je thuis bezig bent met je studie. Of dat je nu serieus bent met of de kans vanaf loopt. Immers, God alleen ziet onze handelingen en kent onze motieven. En alleen God ziet wat er omgaat in ons hart. En het tweede, over het gebruik van je talenten. Daarin zullen ook niet veel mensen zeggen dat je daarin tekort schiet. Velen zeggen zelfs, maar ik houd toch collecte op in de kerk, ik speel toch orgel, ik ben toch actief, ik preek toch, ik zing toch, ik doe toch erg veel. Beste luisteraars, het is Christus zelf die in het begin van zijn dienstwerk een belangrijke uitspraak deed in Matthäus 7 vers 21. Niet iedereen die zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk de hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Met andere woorden, God vraagt meer van ons dan alleen kennis van de Bijbel, of het doen van bepaalde handelingen, in de naam van Christus. Christus gaat dus veel verder door in Matthäus 7 vers 23 te zeggen, dan zal ik hun openlijk zeggen, tegen de mensen die door God verworpen worden, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers de wetteloosheid. Waarom vraagt Christus van de gelovigen meer dan kennis van de waarheid? Of schijnbaar je houden aan alle tradities om gered te worden? Als we zo'n belangrijke taak hebben en een boodschap, wat vraagt Christus dan van ons? Laten we teruggaan naar Matthäus 25. In de laatste gelijkenis van Matthäus 25 geeft Jezus hierin duidelijk antwoord. Hierin beschrijft hij dat volgelingen van Jezus en degenen die ongehoorzaam worden gescheiden en ongehoorzaam zijn, links en rechts worden gescheiden voor de troon, bij het oordeel in de hemel. Jezus vertelt dat hij de getrouwen zegent in de naam van God, de Vader, en dan zegt, het koninkrijk Gods, die voor jou is voorbereid van de grondlegging der wereld, is voor jou. En dan spreekt hij die bekende woorden uit in vers 34, waar we lezen, want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Ik ben naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Jezus beschrijft dat we in contact zijn getreden met hem. Als wij zorgen voor de mensen om ons heen. Of zoals Jezus zelf zegt, dat de bovengenoemde daden en handelingen hebben gedaan aan de minste van deze. Maar waarom stelt Jezus zoveel belang om te gaan met de minste, met de minder bedeelde? Het antwoord is helder. Het gaat om karaktervorming. Weet u nog toen Jezus aan het begin van zijn dienstwerk bezig was en hoe hij begaan was met de wereld? In Matthäus 9 vers 35 lezen we, Jezus ging alle steden en dorpen langs, leerde in de synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. En toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hadden. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid daarom tot de oogst, de Heer van de oogst, omdat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Jezus was bezig met de verkondiging van het koninkrijk, genas de zieken, was bevolen met ontferming, hij zag de toestingen waarin de mensen bevonden, verkeerd was, en, zoals we kunnen lezen in het Oude Testament, lezen we dat God de smeekbeden van zijn volk hoort. Hij hoorde het toen het volk van Israël onder de verdrukking leed van Farao, en hij redde het volk. In hoeverre is de vraag voor ons vandaag de dag relevant, dat we onze familieleden, buren, buurtgenoten om ons heen zien en zien dat ze reddeloos, voortgejaagd en afgemat zijn. Jezus zoekt mensen die beseffen hoe erg de zonde is en hoe verschrikkelijk het te leven is zonder Christus. Is ons hart net zo met ontferming bewogen als dat van Christus? Als wij Christus ons leven ontdekken en zien dat hij alles voor ons is en veel meer dan dat, vergeten wij dan al snel hoe ons leven eruit zag zonder hem? Sommige christenen voelen zich supermensen, verhevener boven alle anderen. Nu zeggen ze de waarheid te kennen, maar schijnbaar willen ze het geheim van het evangelie met niemand delen. Men heeft een schat ontdekt en men houdt het alleen maar voor zichzelf. Het is net als een zwerver die een miljonair wordt, door middel van het verkrijgen van de erfenis van een oud familielid. En deze zwerver, die stapt zijn nieuwe villa binnen en vergeet alles over het leven dat hij eerst leefde. Hij spreekt niet meer met de mensen waar hij jaar in, jaar uit op straat mee liep. Hij beschouwde als afvallig en leefde als een koning in een nieuwe villa. Met zijn grote nieuwe auto. En het allerergste is dat hij zijn rijkdom niet deelt met de mensen die het minder hebben. Net zoals hij dat vroeger had als zwerver. Als christenen die Jezus hebben leren kennen in ons leven, mogen God dankbaar zijn dat we een nieuw leven zijn binnengestapt. Lees me eens wat Petrus daarvan zei in 2 Petrus 3 vanaf vers 3. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons roepen heeft door de majesteit van zijn wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan omdat we zouden erkennen het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van begeerte. Omdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Door Jezus Christus zijn we in contact gekomen met de waarheid. We hoeven ons niet meer deel te nemen aan alle ellende van de wat de wereld ten tijde van het einde uiteindelijk zal overtreffen. Daarom leert Petrus dat we in alles moeten werken aan ons karakter. Span daarom in, zegt hij, met al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters met de liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wat Petrus ons hier leert, is dat bekering en het leren van kennen van Jezus onze roeping slechts het begin is van het bouwen van het christelijk leven. Je hebt de kennis, wij hebben de kennis. We weten van Gods 10 geboden, we kennen de wet, we worden gered uit genade en nu komt het eraan. Laat je zien dat je dag in, dag uit leeft met Christus. Daarom zegt Petrus, als je deze eigenschappen hebt, dan is de kennis van de Heer niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind. En vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broers en zusters. Als u in dit alles doet, dan komt u nooit in het val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot de eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus. Petrus zegt dat we ons moeten inspannen om onze roeping waar te maken. Het volk van Israël werd ook geroepen. Ze werden dus al bevrijd uit de handen van Farao. Maar wat gebeurde er na die bevrijding uit de handen van Farao? Door het volk geen inspanning om een leven te leiden zoals Christus bedoeld had, het volk schoot daarom tekort en moest 40 jaar lang in de woestijn blijven. God heeft ons vrijgekocht met de hoogste prijs die betaald kan worden. En redding is niet exclusief, maar en alleen voor de mensen die nu luisteren naar deze overdenking. De boodschap is niet exclusief en alleen voor Adventisten, of Baptisten, of Protestanten, of enkel en dan mensen die een Bijbel op hun nachtkastje hebben liggen. De boodschap is voor iedereen die, zoals Christus zegt, hongerig, dorstig is naar de waarheid. Of je nu een vreemdeling is, naakt is, ziek is, in de gevangenis is geweest, de boodschap is voor iedereen. Voor al die mensen die niet de woorden van waarheid hebben gehoord in hun leven, moeten op een of andere manier dus de kans krijgen om ook in contact te komen met de waarheid, de weg en het leven. Zodat ook zij de kans krijgen om behouden te kunnen worden. En wij en zij mogen dan wandelen op weg naar het nieuwe Jeruzalem. De discipelen hadden gedurende hun leven niet begrepen volledig. Zij dachten dat ze behoorden tot een groep van discipelen die van Jezus Christus als een ware een bepaalde exclusiviteit met zich meebrachten. Ze hadden immers zoveel licht van de Heer ontvangen. En dat licht kon het blijkbaar alleen maar met de intelligentste worden gedeeld worden. De discipelen vergaten zelfs, voordat Jezus hen riep om hem te volgen, dat ze verres, herders, tollenaars waren. Mensen niet hoog aan de maatschappelijke ladder stonden. Zij vergaten zelfs waaruit Jezus hen geroepen had. En toen de leerlingen van Jezus niet eens wilden weten wie belangrijk was in de ogen van de Heer, dan lezen we het volgende in Matthäus 18. En Jezus riep een kind tot zich, plaatste in hun midden en zei: Ik zeg u, wanneer u gij niet bekeert en wordt als deze kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu geringste zag achter als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. In een van de Engelse vertalingen voor studie, de Amplified Bible, staat er ook voor een kind de volgende verklaring geschreven. Iemand die vertrouwt, nederig is, lief heeft en vergeeft. Met andere woorden, pas je karakter aan en word nederig. Jezus wil dat wij geen hoogmoedige christenen worden. Die onze kennis gebruiken om iedereen die niet tot de volle waarheid is gekomen van in Christus apart te zetten of zelfs minderwaardig te achten. Nee, wij moeten juist in nederigheid omzien naar de minste van deze en dezelfde liefde geven als wat wij hebben van Jezus hebben geleerd. Wij hebben een levend geloof dat dient te blijken uit woord en daad. God vindt het omzien naar de zwakkere zeer belangrijk. Lees eens in Psalm 146. Daar lezen we hoe de Heere de zwakke beschermt. Welzalig hij die de God van Jacob als zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Heere zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die verdrukte recht verschaft, die hongerige brood geeft, de Heere maakt gevangenen los, de Heere maakt blinden ziende, de Heere ruikt gericht gebodigen op, de Heere heeft de rechtvaardige lief en de Heere behoedt de vreemdelingen. Weest en weduwe houdt hij staande, maar de weg der goddelozen maakt hij krom. God zegt tegen ons dat het goed met je vergaat als je vertrouwt op de Heer, want hij houdt trouw tot in eeuwigheid. En als je het lijstje ziet van vers van Psalm 146, dan zijn er dezelfde overeenkomsten in heel wat zaken met Matteüs 25. De Heer is bij de bedrukte, de hongerige, de gevangenen, de blinden, de vreemdelingen, de wezen. Hij zorgt voor hen, hij zorgt voor de minste. En als God zorgt voor de minste, als God zegt dat je moet omzien naar de minste, dan geeft het ook aan waar onze aandacht ook in evangelisatie naar uit moet gaan. De Heer zorgt voor ons. Net zoals hij zorgt voor de kleine mus, zo zorgt hij ook voor ons. En wij als zijn volgelingen moeten juist in datgene wat in de ogen van mensen zo min lijkt, juist ons geloof in Christus tonen. Jezus zei ook waarvoor hij kwam, om de mensen vrij te maken. Niet alleen in fysieke toestand, maar ook de mensen te bezoeken als ze ziek zijn, in de gevangenis zitten, die alleen staan. Evangeliseren is niet alleen maar mensen helpen in hun nood, maar ook in hun problemen. In hun zorgen, in hun twijfels, in hun verdriet. En ze richten naar Christus. Toen Jezus rondging en mensen genas, was het niet het genezen alleen. Hij genas en sprak over het koninkrijk God dat erbij is gekomen is. De Heer is bewogen om ons geestelijk als ons lichamelijk welzijn. Met andere woorden, Jezus wil dat we loskomen van de ketenen van zonde, slaven van de kwade. Jezus wil dat wij onze ogen openen voor de waarheid, onze stenen harten doen verbrijzelen. Als wij mensen die specifieke boodschap onthouden, of het nu is door onze woorden of door onze handelingen, dan kan Jezus niks anders zeggen dan tegen ons: jullie zijn werkers der wetteloosheid. De Bijbel is zeer duidelijk als wij niet Gods wil doen, aan de minste onder ons. Zo schrijft Salomo in Spreuken 38 vers 27, wie de armen geeft, zal in geen gebrek lijden. Maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt. Paulus begreep dit wel degelijk toen hij de collecte aanbeviel bij de inwoners van Korinthe om de arme gelovigen in Jeruzalem te ondersteunen. Hij schrijft in 2 Korinthe 9 vers 8. God heeft de macht u te overstempelen met al zijn gaven, zodat u alles in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook reinzelijk kan bijdragen aan allerlei goed werk. God geeft ons overvloedig, niet alleen geld, maar ook zorg en steun en gezondheid om deel wat u van hem krijgt aan zoveel mogelijk mensen te delen. Denk maar eens aan de tweede gelijkenis van Matteüs 25. Hou je talenten niet voor jezelf, maar vermenigvuldig het. Uw bijdrage aan de collecte heeft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt ook dat ze in God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u blijkt van uw gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door ruimhartig wat u met hen en anderen wilt delen. In een gebed voor u te spreken, zijn verlangens naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpt goed God voor u is geweest. De laatste zin is de kern. Waarom vindt Christus het zo belangrijk dat we ons zorgen voor onze naasten? Waarom wij het evangelie moeten delen in woord en daad met iedereen? Omdat ze zullen zien dat door uw handeling God al zijn beloften nakomt. En daarom zegt Jezus in Matthäus 25, vers 37: Heren, hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed? Of dorstig, hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien, hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal u antwoorden en zeggen: Voorwaar ik zeg u, zover dit gij hebt gedaan aan mijn minste broer Curtis, heeft u het aan mij gedaan. Wij hebben een verantwoordelijke taak. Ezechiël 3 leert ons dat wij mensen moeten waarschuwen, want anders hebben wij in onze taak verzuimd, omdat wij mensen gereed moeten maken voor de wederkomst. Maar het draait niet alleen maar om het zeggen van heilige woorden. De Heer is niet alleen maar geïnteresseerd in mooie gebeden, in mooie volzinnen. De Heer vraagt van ons om het evangelie overal te brengen. Zoals Paulus zei tegen de jonge Timotheus: aan iedereen, gelegen of ongelegen, moeten we de boodschap brengen. Maar ook uit de houding, dat wij het karaktereigenschappen die Christus belangrijk vindt, dat wij de vrucht van de geest, zoals we kunnen lezen in Galaten 5, in ons leven tentoonspreiden. In een van de gelijkenissen die Jezus vertelde, waren er in eerste instantie belangrijke mensen uitgenodigd voor de bruiloftsmaaltijd. Maar ze hadden allemaal wat anders aan hun hoofd. Het kan best zijn dat u veel tijd en energie bezet om mensen waarvan u verwacht dat ze onafhankelijk zouden zijn voor Gods woorden, ernaar zullen luisteren. En juist gaat onze aandacht uit om deze mensen wakker te schudden. Maar de Heer vraagt voor ons veel meer. Hij vraagt voor ons niet alleen maar om mensen die wij belangrijk achten te bereiken met de boodschap, maar juist de minste. Wellicht zijn ze niet geschuld. Wellicht staan ze in eerste instantie niet op ons to-do-lijstje. Maar vergeet niet, toen de bruidegom de armen, de weduwe en de wezen uitnodigde, reageerde men prompt en toen zei Jezus: de eerste zullen de laatste zijn. Maar we zullen blijven verrassen als we zien welke mensen zullen reageren op de liefdevolle woorden van Jezus. Mensen waarvan wij het niet gedacht hadden, zullen Jezus in hun harten omarmen. Beste luisteraars, laten wij het hart van Jezus' boodschap uitdragen en omzien naar de minste van deze. Immers, voordat wij Jezus leren kennen, zijn we in geestelijke zin arm, omdat wij de waarheid niet kenden. We waren in geestelijke zin getekend, omdat we vast zaten aan de straf van de zonde. We waren blind, omdat we de liefde van God niet kenden. Mijn broeders en zusters, het aangename jaar des Heren is gekomen. Wij hebben nog slechts een paar mijl meer te gaan. Laten we iedereen vertellen dat Jezus wederkeert. Laten we iedereen vertellen dat ze bevrijd kunnen worden van schaamte, zonde en schuld. En laten wij in woord en daad laten zien dat iedereen deze boodschap moet horen. En dat wij deze boodschap moeten uitleven. Het beste evangelisatiemiddel die wij hebben is handelen overeenkomstig Gods wil. Mogen uw arbeid niet tevergeefs zijn, want Hij die ons roept is getrouwd. En wat Hij belooft, zal Hij doen. Amen.